van de partikelengemeente is dit een van de kortste, een van de kleinste artikelen. Opgevaren ten hemel. Drie woorden, meer niet. Zo gezien komt de kortheid van dit artikel helemaal overeen met de kortheid in zaken de hemelvaart in de evangeliën. Het zal u opgevallen zijn dat de berichten in de evangeliën kort en bondig zijn. Vergeleken met het lijdensevangelie, wat heel uitvoerig is in vier versen, en ook het opstandingsevangelie, wat door vier evangelisten wordt vermeld, is het feit van hemelvaart uitermate kort. Zelfs ook ten aanzien van het aantal evangelisten. Matthäus meldt hemelvaart niet. Marcus zegt alleen, de Heere dan, nadat hij gesproken had, is opgenomen in de hemel. En Lucas vermeldt in één zin, en het geschiedde als je een zegende, dat hij van hen scheide en werd opgenomen in de hemel. Dat lezen wij donderdagmorgen, jongstleden. En ook de vierde evangelist, Johannes, vermeldt het feit van de hemelvaart helemaal niet. Merkwaardig, Matthäus niet, Johannes niet, Marcus wel en Lucas ook. Het meest uitvoerig dan nog. Merkwaardig is de kortheid. Je zou eigenlijk daaruit kunnen concluderen dat dat misschien minder belangrijk is vergeleken met de vorige heilsfeiten. Maar je voelt eigenlijk tegelijkertijd wel aan dat dat toch niet kan. Dat kan zo niet wezen. Wat moet dan eigenlijk de reden zijn? Nou, daar kun je naar gaan zoeken en ik denk dat er een antwoord op is. En wel dit. Eenparig zijn de vergasten in een stortheid, maar wel zekerheid. Hoezo? Wel, het spreekt eigenlijk voor Marcus en Lucas voor zichzelf. En iets wat voor zichzelf spreekt, daar kun je kort in wezen. Dat kun je heel kort melden. Iets wat al voor zichzelf spreekt, heeft geen lang en uitvoerig toog en vertoog nodig. Zo vanzelfsprekend is de hemelvaart van Christus, dat het zo kort bericht kan worden, kennelijk. Meer heeft God de Heilige Geest niet nodig om in de schrift te verenigen, op de tekenaar ook niet van, om ons woordelijk mee te geven. Het spreekt voor zich, het spreekt zo voor zichzelf, dat het ten bonde gemeld kan worden, en daarmee uit. En daarmee begint het pas. De opstanding is zo echt en zo reëel, niet maar fantasie of een idee, maar is zo historisch werkelijkheid, dat dit feit moet uitlopen op hemelvaart. Want de opstanding van de Heer Jezus Christus, lichamelijk, brengt vanzelf met zich mee dat zijn verheerlijk lichaam nu bij God is. Als de opstanding werkelijk een historisch feit is, daadwerkelijk is zijn lichaam een verheerlijk lichaam geworden, dan kan dat zomaar niet ergens verdwijnen of vervluchten. Nee, dan krijgt dat een eeuwige plaats bij God. Een vereeuwigde plaats bij God. Dat is de hemelvaart. De opstanding is zo echt, zo werkelijk, dat de hemelvaart er eigenlijk als vanzelf uit voortvloeit. Dat kan niet anders zijn. Zijn opstandingslichaam is van God. Van Gods werkelijkheid. Niet meer van deze werkelijkheid, deze gebroken werkelijkheid, maar van Gods werkelijkheid. En wordt daarom uiteraard definitief ook opgenomen in de werkelijkheid van God. Dat is de hemel. Anders kan ik het niet uitleggen. Het is zo vanzelfsprekend dat de opstanding uitloopt op de hemelvaart. Dat het kort en goed gemeld kan worden. Zo vanzelfsprekend. Ik hecht eraan vast, met diezelfde vanzelfsprekendheid, loopt het leven van een christen uit de hemel. Als wij werkelijk met Christus opgestaan zijn, een nieuw leven ontvangen hebben, werkelijk nieuw van God helemaal, dan moet dat vanzelfsprekend ook uitlopen op de hemel. En wel naar lichaam en ziel. Ziel en lichaam. De totaliteit van het mens zijn. Als ons totale mens zijn in Christus verlost is, met hem is opgestaan uit de dood van de dood, dan betekent dat vanzelf, uiteraard, dat dit uitloopt op de hemel, op Gods volkomen werkelijkheid. Zo vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend als hemelvaart moet volgen op de opstanding van Christus. Ziet u de analogie, de overeenkomst? Ondertussen, eerlijk is eerlijk, de catechismus is juist op dit punt wel heel uitvoerig. En juist wel heel breedvoerig. Merkwaardig. Een van de kortste geloofsartikelen, opgevaren ten hemel, drie boeken, krijgt in de catechismus een brede onderbouwing. En is zelfs een van de langste zondagen zelfs. Althans, als je het vergelijkt met het voorgaande artikel, het voorgaande zondag, zondag 17, wat gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan wordt kort en goed, één vraag en antwoord aangeweid. Wat nut u de opstanding van Christus? Meer niet. Dat is alles. Heel kort. Kort en krachtig. En zondag 18 heeft die vraag naar het nut, of het effect, of de vrucht daarvan, of wat heb je eraan? Wat heb je? Dat heeft zondag 18 pas helemaal op het eind. En er gaat heel wat aan vooraf. Heel wat zelfs. Een heel aantal vragen en antwoorden. Pas op het eind. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Dan gaat er vraag 3 aan vooraf. Het antwoord. Nadrukkelijk is er een aandacht in het antwoord van de catechismus voor het feit van de hemelvaart. Voor de feitelijkheid van Christus' hemelvaart. Het was niet een denkbeeld, een illusie, een wensdroom, een recapitulatie achteraf. Nee, het is helemaal echt werkelijkheid geweest. En dat wordt bevestigd hier in de catechismus. Dat hij voor de ogen van zijn discipelen van de aarde ten hemel is opgevaren. Voor de ogen van. Er waren dus ooggetuigen. En dat met openbaringen heen. Er zijn mensen geweest die het gezien hebben. Die erbij gestaan hebben. Die er getuigen van zijn geweest. Nota bene ooggetuigen. Zelf gezien. En dat komt heel nadrukkelijk terug in zondag 18 over de hemelvaart van Christus. Dat behandeld wordt het nut van die hemelvaart. Het is namelijk zo werkelijk Het ooggetuigengeslacht bevestigt dat in de Heilige Schrift. Ze zijn er direct bij geweest. En dat is weer een heel merkwaardig verschil met de opstanding van de Heer Jezus. Ook daarvan zijn getuigen geweest, maar geen directe getuigen. Niet in die zin dat volgelingen van Jezus hem zagen opstaan uit het graf en de steen opzij schuiven en tevoorschijn treden. Daarvan is niemand getuige geweest van het opstaan zelf, nog God. Heel merkwaardig dat er nu zoveel nadruk gelegd wordt op het ooggetuigenverslag van zijn hemelvaart. Want dat betekent dat met terugwerkende kracht er nu een ooggetuigenverslag komt van de opstanding van Christus. Als mensen met hun eigen ogen gezien hebben dat Hij, hun Heer Jezus, ten hemel gevaren is, dan moet Hij van tevoren naar het graf zijn opgestaan. Dat impliceert dat tegelijkertijd in. Het een dekt het ander. Opstanding en hemelvaart worden zo in één adem beleden en houdt ze bij elkaar. Dat moet de reden zijn dat de catechismus zo uitvoerig op die hemelvaart ingaat en het ooggetuigenverslag meldt, graag vermeldt, waar dat ontbreekt bij de opstand. Ja, er zijn getuigen geweest, opstanden van zo'n lege graf en ontmoetingen met hem. Maar de beweging van het opstaan en tevoorschijn treden, dat mist het directe ooggetuigenverslag. Maar dat wordt goed gemaakt door het directe ooggetuigenverslag van zijn hemelvaart. Want hij die nu naar de hemel gaat, is kennelijk uit het graf tevoorschijn getreden. Ziet u hoe het een het ander dekt, overlapt, vertaalt, steunt, ondersteunt. Dat moet de reden zijn dat de catechismus nu zo breed ingaat op dat korte geloofsartikel opgevaren ten hemel. De catechismus gaat dan vervolgens dat woordje opgevaren vertalen met opgeheven. Opgeheven naar de hemel. En daarin ziet u gelijkertijd dat de catechismus nu al bezig is om het nut of het effect van de hemelvaart te vertalen naar het christenleven. Want Christus is opgevaren in eigen kracht. Zeer zeker. Maar tegelijkertijd opgeheven door zijn Vader. Gelijk als Christus is opgestaan uit eigen kracht, maar is opgewekt door Gods kracht, de kracht van de Vader. Nu kiest de catechismus voor het woordje opgeven, opgeheven naar de hemel. En daarmee wil ze onmiddellijk al belang in het oog doen vatten dat het hier gaat nu om een christenleven wat sindsdien opgeheven is naar God. Daar ging het donderdagmorgen uitvoerig over, weet u wel? Sinds hemelvaart wordt het christenleven opgeheven door God en tegen het licht van de hemel gehouden. Kan het lijden dat het licht van de hemel daardoorheen valt op aarde of niet? Kan het lijden dat het licht van de hemel in het leven, in ons leven, transparant wordt, doorzichtig wordt? Of niet? Sinds hemelvaart wordt het leven van een christen opgeheven door God en tegen het licht van de hemel gehouden. Gods licht valt door ons hemelvaartsleven heen op aarde. Hier ziet u gelijk de praktische uitwerking door de catechismus. En hij is daar ons ten goede, zegt het eerste antwoord. De scheiding van de Heer Jezus met de zijnen en met zijn kerk op aarde, brengt uiteindelijk wijding. De wijding van het leven aan God. De wijding van het hele christenleven aan God. Aan de hemelse heerlijkheid. Wijding. Ja, er zit spanning in het christenleven. Sinds de hemelvaart van Christus zal ons leven opgeheven zijn. Tegen het hemelslicht gehouden. We zullen de wijding hebben. De wijding van God. De wijding van de hemelse heerlijkheid. De wijding van de hemelse werkelijkheid. Gemeente, is dat werkelijkheid in ons leven? Dat stukje wijding. Dat geeft spanning uiteraard. Sinds hemelvaart is het leven een spannend leven. Het spant erom of de hemelvaart van Christus in ons leven doorzichtig wordt, transparant wordt. En die spanning, of het leven werkelijk opgeheven is naar de hemel, die stijgt naarmate de wederkomst van de Heer Jezus Christus dichterbij komt. De spanning loopt op, want het gaat God en ons dan om de wijding van het leven aan God, om de heiliging van het leven door God. En nog mag die spanning op naarmate Hij dichterbij is en wederkomt om te oordelen de leven en de doden. Hemelvaart. De verbinding is gelegd tussen hemel en aarde. Ik zet de donderdagmorgen wat negatief in, weet u wel. We leven vandaag de dag onder gesloten hemel. In het maatschappelijk leven. Leven zonder God. En ook in de kerk. Denk aan de gebeurtenissen van de laatste weken. En dan wordt het zo benauwd gezegd. In de wereld en ook in de kerk. Zo benauwd. Als de gesloten hemel zich welft over de wereld en over de kerk. Maar hebben gezegd. Het is hemelvaart geweest. Er is een weg gebaand tot God. En dat maakt niemand ongedaan. En bijna geneigd te zeggen. En daarom zeg ik het maar niet. Misschien toch. Dat maakt niemand ongedaan. Zelfs geen dominees. Zo. De weg naar de hemel is gebaand. Die is open. De verbinding is gelegd met de hemel en de aarde. Alleen bij de wederkomst, en dat staat nog uit, komt de definitieve verbinding tussen hemel en aarde. En daarop wacht alles. En daarop wacht een christenmens. En daarop wacht het christenleven. Op de definitieve volkomen verbinding van hemel en aarde. En dan zal er een vernieuwing plaatsvinden. Die hemel en aarde raken zal. In die tussentijd staat de zaak hier niet op losse schroeven. Maar wel op gespannen voet. Met straks. Het gaat hier vaak zo heel anders dan het straks zal gaan. Het gaat hier vaak zo ondermaats. Dan straks. De zaak staat hier van God en Christus, maar wel vaak haaks, op gespannen voet met straks. Kijk, en dat straks is aanstaande. Daarna zal ons leven zich uitstrekken, en het leven van de kerk zich uitstrekken, naar de volmaaktheid van straks. Verlangt u ernaar? We hebben donderdagmorgen een beetje naar verlangd, niet waar? En dan verlangt de mens ook naar als God het geeft, een hart. Maar dat verlangen dat mag wel toenemen. Want naarmate dit verlangen groeit, naar de volmaaktheid van straks, is een mens christen. Niet wat hij doet, maar de gerichtheid van zijn leven, van zijn hart en van zijn ziel. De hunkering naar de volmaaktheid van straks. En dat brengt vanzelf met zich mee dat je dan gaat uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. vaak iets wat maar vergeten wordt, wat nauwelijks nog beleden wordt, wat nauwelijks actief onder ons eigenlijk gekend wordt. Het verlangen de wederkomst van Christus, die alle dingen dan volmaken zal. Sinds Jezus' voeten op de olijfberg stonden en daar weer zullen staan, is dat spanningsveld, het zien naar straks. Daar weer zullen staan. Als u het voorrecht hebt gehad in Jeruzalem te zijn geweest, dan weet u dat tegen de olijfberg de hele kerkhoven zijn aangelegd. Heel veel Joden wilden begraven worden op de helling van de olijfberg. Want ook de Jood gelooft dat als de Messias komt, hij op de olijfberg zal staan. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan gelooft ook de Jood in de opstanding van de doden. En dan als de Messias komt op de olijfberg, dan moeten ze er zo gauw mogelijk bij zijn. Als hun graven open zullen gaan, dan moeten ze onmiddellijk bij de Messias zijn. Vandaar dat vele godvruchtige Joden op de olijfberg begraven zijn. Er is een heel veld van graven tegen de olijfberg aan. Ze moeten er dichtbij zijn als die komt. Lieve gemeente, leven wij zo dicht bij het hemelvaartsfeit en het hemelvaartsleven, zo dicht bij hemelvaart, dat we er dichtbij zijn als die komt. Als die wederkomt, dat we onmiddellijk met hem de hemel gaan. En wij zo nabij leven, dicht bij de hemelvaart. Ons leven begraven in Christus. Met Christus verborgen in God begraven. De oude mens der zonde, dicht bij het hemelvaart. Tegen de helling van de olijfberg. Als hij komt, wil ik hem zo gauw mogelijk ontmoeten. Dan wil ik er onmiddellijk bij zijn. Kijk, dit. Het is een stukje spanning. Het is een hemelvaart wederkomst. Het zou kunnen zijn dat die spanning er vaak grotendeels vandaag de dag uit is. Maar dat is niet. Ter plekke op de olijfberg ziet u ook de hemelvaartskerk. De toren reikt van alles uit. En met niet weinig vermaak hebben we geconstateerd dat de toren van de hemelvaartskerk uitsteekt boven de afgodstempels van de islam. Die haalt die hoogte niet. Begrijp wat ik wil. De hemelvaartskerk vandaag hier en nu, die torent uit boven alle afgodstempels om ons heen, als dat is. Hè? Zo toch? Een lichtend voorbeeld, een lichtend getuige van hij komt om de aarde te richten. Ziet de wereld nog aan ons af? Dat ze hem zo verwachten. Zijn we een hemelvaartskerk. Toornen we uit over al die afgodische tempels van vandaag de dag, noem maar op. Je kunt zien dat zij Jezus verwachten. Het is maar een vraag. Maar ik leg die vraag wel aan ons hart. Of leven wij vandaag te spanningsloos? Zo spanningsloos dat we in feite aards zijn geworden en uit aarde aards. En dat is wel te vrezen soms. En soms moet je vrezen dat hele delen van de kerk niet aangeraakt zijn door Gods genade. Omdat de spanning er kennelijk niet is. Men heeft niets meer te verwachten. Men verwachtte van nu en meer dan dat. Er is geen hemelvaartskerk op de olijfberg. Dicht bij zijn wederkomst. Voorlopig, zeggen we, hij is heen gegaan. En weg is dan toch weg. Hoe je het ook went of keert, hij is heen gegaan naar de hemel. Hij is weggegaan. Nee. Zo is hij des te nadrukkelijker tegenwoordig. Maar op een andere manier. En dat gaat de catechismus nu onderwijzen. Het is niet waar dat hij dus nu weg is. Vergeleken met de tijd daarvoor. Nee, hij is nog veel meer nadrukkelijk aanwezig dan voorheen. Vergelijkt u met een overledene. Iemand van wie je heel veel houdt, gehouden hebt. De liefde doet hem of haar des te nadrukkelijker aanwezig zijn. Ja? Vaak gaver en echter en volkomen dan voorheen. De liefde vergaat er meer. Je kunt ook zeggen, een stukje praktische oefening, ontberen doet waarderen. Nu hem lijfelijk ontberen, des te waarderen. En dat ziet u in het leven van de discipelen, van de apostelen. Ontberen doet waarderen. Dat is die spanning in ons leven. Het uitzien. Uitzicht. Nou, deze dingen, zegt de catechismus, behoorlijk ingewikkeld allemaal vanwege de dogmatische ontwikkelingen van die tijd. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus als mens, niet meer aanwezig. Maar als God, gaat hij nooit meer weg. Kijkt hij nimmer van ons. En dan gebruikt de catechismus die prachtige termen als godheid, majesteit, genade, geest. Wijkt hij nimmer meer. Stel gemeen dat het andersom was. Dat hij gebleven was als mens. Maar weggegaan was als God. Dat is omgekeerd dus, hè. Dan was er geen hoop, toch? Dan moest je zeggen, mijn God zal als hoop mijn moed gebleven. Als mens aanwezig, dan is God naar de hemel gegaan. Waar moest je dan op hopen? Wat was dan je leven? Nee, het is andersom. Hij is als mens naar de hemel gegaan. En naar zijn godheid gebleven. En des te nadrukkelijker. Wel nu, dat mag dan ook vandaag te merken zijn, dat hij naar zijn godheid, majesteit, genade, geest nimmer meer van ons wijkt. Dat is te merken aan de mijding van het leven en de mijding van de zonde. Doordat we de zonde mijden en ons leven naar God wijden, wordt het nadrukkelijk zichtbaar. Dat God in ons leven aanwezig is. En dat hij niet meer van ons geweken is. Let op de nauwverbinding tussen Christus en zijn gemeente. Het zal aan zijn gemeente zichtbaar zijn, ervaarbaar zijn, dat het inderdaad waar is. Dat hij naar zijn Godheid, genade, majesteit, niet van ons geweken is. Nogmaals, onthoud die twee woorden, die tweeslag. Dat is zichtbaar, ervaarbaar aan de wijding en de mijding. De wijding aan God. En de mijding van de zonde van de wereld. Zo woont hij in zijn gemeente. En naar de mate dat je zelf door het geloven uit genade aan deze dingen mag voldoen, zul je ook ervaren dat het waar is dat de Heer er is. En niet weggegaan is. Het is toch heerlijk om de kleinste dingen soms te merken dat God is. En dat de Heere voorziet. Ik heb het gisteren gezegd op telefoon tegen een broeder. Wat hebben we toch wonderlijke God. Die zo wonderlijk voorziet soms. Dingen kunnen soms zo wonderlijk op elkaar aansluiten. Dat kan alleen maar van God zijn. Kijk, Gods aanwezigheid in je leven. Maar dan moet je God God laten zijn. En dan niet zelf tussen zitten. Want dan is die weg. Is die weg. En dat is hij er wel. Maar dat is niet die wijding en niet die mijding. Ziet u? De heiliging van het leven is zo ontzaggelijk belangrijk. Nou, dat heb ik al zo vaak gezegd. Geen rechtvaardiging zonder heiliging. Kijk. Nou, deze dingen. Als dat niet te merken is, die wijding en die mijding, dan leiden we kennelijk geen hemelvaartsleven. En toch is het voorhanden in Christus doorboorde handen, in de dienst van de verzoek. Daar is Hij, naar de Godheid, majesteit, genade en geest, immer voorhanden. Zijn aanwezigheid op aarde is dan even werkelijk als in de hemel. Even werkelijk. Maar voor het geloof. Dat is ook niet minder. Integendeel. Maar voor het geloof. Alleen met de wederkomst, dan gaat het geloof overschouwen. En dan mag een mens ook naar uitzien. Wat vind je toch dat zo? Nou, dat is niet veel bijzonders hoor, met je geloof. Als je nooit verlangt naar de aanschouwing van Hem, die je eenmaal gezien hebt met ogen van het geloof. Dat is niet goed. Kijk, naar die twee naturen van Christus, zegt de Christus, moet erop letten dat ze onafhankelijk zijn. Houd ze bij elkaar. Hij is God en is mens. Waarachtig, waarachtig mens. En ga die niet scheiden. Ja, maar nu is dat toch een scheiding? Hij is toch als mens naar de hemel gegaan en als God is hij dat dan nog hier? Nee, de catechismus, toch niet. Want Christus is met zijn Godheid wel in de hemel, maar even goed op de aarde. Even goed, even zien. Zijn Godheid laat zich niet inperken tot de hemel, maar is ook op de aarde. En zijn Godheid laat zich niet inperken tot de aarde, maar is ook in de hemel. Vandaar de zuigkracht. Hij neemt ons mee, zegt Paulus, naar de hemel. Heeft ons medegezet in de hemel. Juist omdat die twee naturen van Christus, God en de mensheid, niet te scheiden zijn. Is er die zuigkracht naar hem toe. Als het goed is. Nou, na deze bijbelstheologische onderbouwing wordt het ons ten goede uit antwoord 46 nog eens nader gespecificeerd ontvouwd. 1. Dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Onze pleiter. Bij de allerhoogste instantie. Het hoge rechtshof van de hemel. We hebben een voorspraak, een advocaat. Een advocatus. Een erbijgeroepene. Hij is erbij geroepen in de hemel. En wordt erbij geroepen op aarde. Door de geest straks. Dan heb je de verbinding. Iemand is ons daar ten goede aanwezig. Hij pleit ons ten goede. Een persoon. Het is maar niet een wens. Van een mens. Of een wil. Maar een voorspraak. Een voorspreker die voorspreekt op rechtsgronden. Die zeggen kan, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die met mij zijn die gij me gegeven hebt. Op rechtsgronden pleit advocaat in de hemel. Ik wil dat mijn kerk, voor wie ik betaald heb, ook bij mij is. Een levende advocaat. Die ons belang dient, het belang van de kerk. Ten alle 24 per dag. Bijna zou ik zeggen, denkt u zich dat te zien, maar dat kan niet. Daarom vraag ik, gelooft u het? En is dat ons geloofsleven? Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Zijn aanwezigheid in de hemel is een gedurige herinnering voor het aangezicht van de Vader dat alles volbracht is. Vader, zie, het is volbracht. Vader op grondtafel moet de kerk zalig worden. Vader ik wil. Wat een machtige troost, gemeente. Op grond van die voorspraak komt de kerker bij God. Vandaar ook het geheim. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Dat is over nagedacht. Voor die voorspraak. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Dat is nou het gevolg, de vrucht, van de voorspraak van het advocaat. Nog voor iets van ons begon te leven. Alles is een boek geschreven. En de advocaat legde de vinger bij. Vader, ik wil. Ik heb een bloed gegeven voor hem. Voor haar. Vader, begrijp ik dat? Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Vrucht van de voorspraak in de hemel. Genade van begin tot eind. Dat is het eerste. Zonder die voorspraak, gemeente, dan zal ons spreken tekortschieten. Ook in het gebed. Het tweede is, ons vlees in de hemel hebben tot een zeker pand. Dat hij, als het hoofd, ons, zijn lidmaat, ook tot zich zal nemen. Zo zeker als zijn vlees, zijn verheerlijk lichaam in de hemel is, zo zeker zal de kerk verheerlijkt bij God zijn, naar ziel en lichaam. Zo zeker. Het hoofd en de leden zijn onafscheidelijk, een eenheid. We zitten aan hem vast. Zo gaan we aan het hoofd. En daarom zegt Paulus dat we met Christus medegezet zijn in de hemel. De christen is er al. En dat kun je voelen. De christen is er al. En dat zul je weten. De christen is er al. En dat weet je hier. Dat ervaar je hier. De christen is er al in de hemel. Jawel. En toch nog niet. Toch nog niet. Vooral wanneer Gods golven en baren over hem heen. O God, ik zal verdrinken. Maar bedenk dan, het hoofd is boven. Als het lichaam onder water, het hoofd is boven water. Ja, adem en de hemelse heerlijkheid. En zo blijft zo'n lichaam onder water en leven. Ja? Al zie je er zelfs als niks van. Het hoofd is boven. Kan nooit meer verdrinken. Kijk, dat is de troost van de hemelvaart van Christus. Je kunt het ook vergelijken met een gevangene die onrustig is en zegt, oh, hoe lang zit ik nog in deze cel? Hoe lang nog gevangen? En wat zal er eigenlijk nog van worden? Wat zal het uitlopen? O mijn ziel, wat buigt geneder. Waartoe zijt gij ontrust? En dan krijgt die gevangene bericht in zijn cel. Dat hij vrijgelaten wordt. En als een hoop richt zich dat bericht. Vrijgelaten wordt. En hij zegt, hoop op God. Slaat ook boven. Want ik zal zijn naam nog loven. Het leven van de hoop. Het leven van de verwachting. Het leven van het uitzien. Kijk, omdat hij als een pand in de hemel is. Werkelijkheid. Tegelijkertijd, als de tegenbeweging, heeft hij zijn geest, dat gaat nog aan staande herdenken als God het geeft, zijn geest tot een tegenpand gegeven, door wiens kracht wij zoeken naar boven, waar Christus is, en niet wel op de aarde is. Tegenpand, zijn geest. En die geest zorgt ervoor dat de kerk bij hem komt. En dat ze de draaf doorgaat. Dat het feest doorgaat. Dat is het hier. Pand en tegenpand. Denk bruid en bruidegom. Ze hebben elkaar een ring. Als pand en tegenpand. Bij de verloving. Zij zijn voor elkaar straks. Dat pand tegen pand is een reddering. Kijk, ze is het verheerlijk lichaam van Christus als een pand in de hemel. Zo zeker als hij daar is, komt een christen daar, van ziel en lichaam. Tegelijkertijd heeft de bruidegom een tegenpand gegeven in je geest. En die zorgt ervoor dat je nooit meer in de wereld kan verslonzen en verdrinken en verloren gaan. Het is een tegenpand, de geest. Die voortdurend op om hem te zoeken. Om met hem te wezen. In de genade en door het geloof. Pand en tegenpand. Ongelooflijk dier. Daardoor gaat de brug bidden. In die geest. En ook door die geest. Kom de Jezus. Ja, kom haastig. Het is niet de bedoeling van de catechismus om het werk van de Heilige Geest uitvoerig nu in extenso te halen. Dat doet ze later wel. Maar het wordt wel op een noemer gezet. Nou, een samenvattende werkzaamheid van die geest, van dat tegenpand, wordt hierop gewezen. En dat is zoeken dat daarboven is, waar Christus is. Zittend aan de rechterhand van God en niets wat op de aarde is. Zoeken. Nou ja, dat kun je weten. Of er een zoeken is van Christus. Een zoekenis van het hemelse leven. Een zoekenis van Gods nabijheid in Christus. Het kan misschien van achteren en teruglopen, maar het kan nooit helemaal weggaan. Dan zorgt dat tegenpand voor zijn geest. Je kunt nooit meer de smaak en maal verliezen. En Jezus, en het hemelleven. Een christen kan heel ver veranderen, maar het kan nooit helemaal vastlopen. Zoeken wat daarboven is, waar Christus is. Kijk, ik zei donderdag, zit er vaart in ons leven? Hemelvaart? Dat eist een oude band tussen hoofd en leden. Christus is een gemeente. Of zijn de vlammingsverschijnselen opgetreden? Ja, dat is niet best. Want het gaat ten diepste, het hart van dit onderwijs, om wat ik u verkondigde met Hemelvaartsdag, Psalm 45. En dan moet u er noodzakelijk naar zeggen. Die twee preken zijn eenheid. Je kunt elkaar niet missen. Je hoort bij elkaar. De liefde van bruid en bruidegom. Dat is het hart van de zaak. En liefde, die zoekt haar geliefde. En dan eenvoudig toch, hè? Die zoekt haar geliefde. En dat is de stuwkracht van de vaart in het leven naar de hemel. Hemelvaartsleven is hemelwaartsleven. Houdt u bij elkaar, hoor. Donderdagmorgen, Psalm 45, aan dit onderwijs van de catechismus. We kunnen onze zin niet opwaarts in de hemel verheffen, in eigen kracht. Al het zwaar gewicht van het vlees. Het stoortelijk gewicht van het vlees. Is nooit overwinnen in eigen kracht. Maar het doet Gods kracht, het tegenpand. God zorgt ervoor. Door wiens kracht wij zoeken dat boven is. Als die kracht niet in stand werd gehouden, dan was het afgelopen. Al heb je nog zoveel van de Heere leren kennen en zoveel goedheid van hem gesmaakt, als die kracht niet continu in stand bleef, dan was het afgelopen. Ja, dat kan niet, zegt u. Ja, dat is theorie. Kijk de praktijk. De kracht van Gods genade, die zijn eigen werk in stand houdt. Door wie wij zoeken, wat boven is, waar Christus is. Dat staat op zijn konto, op zijn rekening. Door wiens kracht. Door wie kracht? Geen eigen krachtpatserij, absoluut niet. Zijn wij met Christus opgestaan, dan zullen we ook met hem ten hemel gaan. Opstanding hemelvaart, een eenheid. Begin van de preek. dan staat ons leven wel haaks op deze orkestende samenleving die van de aarde een hemel wil maken. Daar ging het ook over donderdagmorgen. Haaks. Nou. Ik zie zoveel verontrustende patronen. Waar ik zeg, de gelijkvormigheid zo ver doorgezijpeld in het gemeenteleven, dat we ervan geen erger in hebben. Ik zal dingen kunnen noemen, laat ik dat toch maar eens even achterwege laten. Deze jachttijd heb je vakantie nodig. Ik ook. Dacht ik. Maar ik zie vaak een verkrampt nadoen van de wereld. Mogelijk. En je mag vakantie in Gods genade leven. Dat verkrampte, heilige nadoen van het patroon wereld vind ik verontrustend. En soms denk ik, we gaan van vakantie tot vakantie steeds voort. En dat is de wereld. Dat gaat nu weer beginnen. Mei tot en met september. Maar waar is het? Wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Hoeveel aantapjes zijn er naar de hemel? Nee, ik bedoel die profaan. Stapjes naar de hemel. Dat je eens kunt vertellen wie God voor je geweest is. We gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dit. Elk hunner zal het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat is de vaart in het hemelvaarts leven. Hemelwaarts. En als u zegt, ja, waar heb je het nou toch over? Ja. Wat voel je aan of niet? Begrijp je het nou een beetje? Ik zei, het leven in Christen staat haaks op de ontkerstende samenlevingen vandaag. Haaks. Waar is het pelgrimslied? Elk hunner. Dan staat het leven haaks of kruiselings op het horizontalisme van onze platvloerse samenleving. Waar we de kerk heigerig aan meedoen en verkrampt. We hebben er geen erg in. Nou, dit. Ondertussen zal het wel blijven. Eén dag. Is in uw huis mij meer dan duizend waar u ontbeert. Een hemelvaarts leven is een hemelwaarts leven. Of het is geen leven. Amen.